En ook vanmorgen gaan wij weer naar Openbaring 12, waar we gisteren met nadruk gesproken hebben over vers 5. En daar vandaan lees ik dan aan, Openbaring 12 vanaf vers 5. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, al waar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen, en ze hebben niets vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hem verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hun getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En de vrouwen zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en arends, opdat ze zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Tot zover. En dat is dan het volledige verhaal over de visioen van de vrouw en de draak. En het zal duidelijk zijn dat het grootste gedeelte van dit visioen verband houdt met gebeurtenissen. De gebeurtenissen rond de vrouw en de draak. Want zo is het eigenlijk wanneer we dit hoofdstuk en dus dit hele visioen beschouwen. Dan begint het met de beschrijving van de vrouw en van de draak. De zwangere vrouw wel te verstaan en deze draak. En dan blijkt dat eerst die mannelijke zoon geboren wordt. Maar die wordt ogenblikkelijk weggerukt tot God en zijn troon. En daarna gaat het verhaal gewoon verder. Het is eigenlijk onderwerp dus eigenlijk, bedoel ik, hè. Gaat het gewoon verder met hoe dan die draak zich verder gedraagt ten opzichte van die vrouw. Dat is eigenlijk het verhaal en ook de rest van dit hoofdstuk. Dat zeg ik me op deze manier, omdat er gisteren iemand was die zei, ja, maar hoe kan dat nou, want als in Openbaring 4 of 5... 24 oudsten in de hemel zijn en dat is een beeld van de gemeente. Hoe kan het dan dat pas in Openbaring 12 de opname van de gemeente beschreven wordt? Punt 1, het eerste, allergrootste, altijd voorkomende misverstand is dat dingen alleen maar kunnen verteld worden in de volgorde waarin ze gebeuren. Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee. Het kan best achterstevoren, tegenwoordig zijn het films, die beginnen achterstevoren, beginnen met over hoe het afloopt. Dat stel ik altijd zeer op prijs, maar dat kent u langzaam dan van mij, hè. Ja, dan weet je of je de rest ook nog moet zien, want als het niet goed afloopt, wil je het niet zien immers. Ik tenminste niet, tegenwoordig laten ze eerst zien hoe het afloopt. En daarna vertellen ze steeds verder teruggaand in de geschiedenis hoe het zo gekomen is. Hè? Dat is een eigenaardige manier om een film achteruit te spelen, maar dat kan heel goed. En dat is in de Bijbel dikwijls ook zo, want de geschiedenis over de val van de oorspronkelijke wereld, de val van Satan enzovoort, staat heus niet in Genesis 1 vers 2. Sommigen denken dat als het ergens staat, moet het daar staan, maar dat is natuurlijk een misverstand. Dat wordt gewoon pas achteraf ergens verteld. En nog een beetje verstopt tussen de profetieën ook, want niet iedereen hoeft het te weten. Nou, en wat Openbaring betreft, in Openbaring 12 wordt niet de opname van de gemeente beschreven. In Openbaring 12 wordt de opname van de gemeente genoemd. Maar niet beschreven. Want de opname van de gemeente wordt daar genoemd. om dan daarna het verhaal te kunnen vertellen over hoe het dan verder gaat. Dat wil zeggen, het verhaal is het verhaal van de vrouw en de draak en de overgang van het zaad van die vrouw en hoe dat dan zo verder verloopt in geschiedenis. Maar om te weten wanneer het is, wel, wordt inderdaad een tijd, namelijk een gelegenheid genoemd. En die grote gelegenheid is uiteraard de opname van de gemeente, want daarna breekt de hel los, zou je kunnen zeggen. Op meer dan één manier kun je dat zeggen trouwens, hè? Dat is gewoon, dat is heel normaal. En dat heb je in een beetje een fatsoenlijk boek ook. Dat wil zeggen, bepaalde reeds eerder besproken feiten worden genoemd. En dan in een ander verband neergezet. Dat wil zeggen, met andere dingen in verband gebracht. En dat gebeurt hier ook. Daar is dus helemaal niks bijzonders mee. Het grote probleem ontstaat eigenlijk pas wanneer wij proberen het boek Openbaring in een chronologisch schema te vatten. Omdat we dan dingen doen die helemaal niet de bedoeling zijn. Dat heeft ook geen enkele zin. Dat is ons gebrek. Dat wij zeggen, we willen eens het tijdschema en dan moet het netjes op volgorde daarin gezet worden. Dat is onzin. Dat is een simplificatie die helemaal niet mogelijk is. Zo zit het woord van God niet in elkaar. Zeker niet wanneer wij bedenken dat God, die dit woord geschreven heeft, de eeuwige, de onvergankelijke, de onveranderlijke is, die inderdaad in ieder geval boven de tijd staat. Zodat tijd wel het laatste is waaraan gedacht zou moeten worden. Nou, dat neemt niet weg dat ik deze dingen nu hoef te vertellen, maar wel op de ochtend dat ik van plan ben dan toch maar even een chronologisch schema te geven. Maar dan heb ik van tevoren even gezegd dat dat nou bepaald niet het belangrijkste is wat er is, maar het is wel noodzakelijk toch om de hoofdpunten uit de profetieën te kennen, ook in de juiste volgorde, om de details, want daar gaat het veel meer om, die details dan vervolgens in te kunnen passen. Dat is maar het verhaal. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan, ik schaam mij dus een beetje, maar ik doe het vandaag dus weer, maar even zo snel mogelijk dan, hè? Alleen hoofdpunten geef ik, en om te laten zien hoe ze met elkaar in verband staan. Dan moet ik wel, omdat er staat, zij baarde een mannelijke zoon in vers 5, die al de heidenen zou hoeden met ijzeren roeden. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dan staat er, en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. En dan vallen we dus midden in de tijdrekening, de chronologie dus. En dat wordt nog een keer herhaald, want in vers 14 staat, en de vrouw der vrouwen, aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats. En het zal duidelijk zijn dat dat volstrekt hetzelfde is als wat er staat in vers 6. De vrouw vlucht in de woestijn, alwaar zijn plaats had haar van God bereid. Maar in vers 14 staat, de vrouw zou vliegen in de woestijn, in haar plaats. Dat is de plaats die God voor haar bereid heeft, kennelijk. Alwaar zij gevoed wordt door hen, uit vers 6, daar hebben we het nog over. Alwaar zij gevoed wordt, een tijd, tijden en een halve tijd, buiten het gezicht des lang. En als alles klopt en als de parallel klopt met vers 6, dan betekent het dat 1260 dagen hetzelfde is als tijd, tijd en een halve tijd. En dan moesten wij in de vierde klas van de lagere school uitrekenen hoe lang dan één tijd duurde. Als tijd, tijd en een halve tijd 1260 dagen is, dan is één tijd 360 dagen. Ja, goed uitgerekend. U gaat over naar de vijfde klas. Nou goed. Dat is dus simpel, hè? Ja. 360 dagen. En dat is niks bijzonders, want 360 dagen is namelijk in de Bijbel gewoonlijk, normaal gesproken, één jaar. Want God in zijn tijdrekening trekt zich niet al te veel aan van de onnauwkeurigheden van de banen van zon en maan. In de buurt van de aarde. Ja, nou goed. Hè? Ik weet niet hoe ik dat zo netjes moet zeggen, maar zo is dus. Want er blijkt dat sinds Genesis 9 en daar in de buurt, dat sinds die dagen in ieder geval een jaar in de Bijbel bestaat uit 12 maanden van 30 dagen per stuk. Dat dat later veranderd is omdat het domweg niet uitkomt, enzovoorts. Dat het dus veranderd is omdat anders het oogstfeest midden in de winter valt en dan kun je nou eenmaal niet oogsten. Dat is allemaal tot je dienst. Dat wil zeggen, er is het een en ander misgegaan in de loop der tijd, maar oorspronkelijk wordt de tijd ingedeeld in jaren van 360 dagen. En omdat aangezien God onveranderlijk is, is dat bij God nog steeds zo, zodat in de profetieën een jaar nog altijd bestaat uit 12 maanden van 30 dagen. Hetgeen het nogal lastig maakt om berekeningen te maken op onze kalender, omdat wij kalenders hebben waarbij de lengte van het jaar varieert, maar in ieder geval gemiddeld altijd langer is dan 360 dagen. Dat scheelt dus een dag of vijf. Nou, daar hebben we het ook maar niet over. Waar het om gaat is dat we hier tijdrekening hebben. Die tijdrekening van die 1260 dagen, maar ook van die tijd en halve tijd, komt maar niet uit de lucht vallen. Integendeel, die komt namelijk ons toevallen uit het boek Daniël, waar dezelfde uitdrukkingen al gebruikt werden, namelijk die van 1260 dagen. Die wordt daar gebruikt. En ook de uitdrukking tijd en een halve tijd. Of tijden en een halve tijd. Dat wil zeggen dat we een rechtstreekse verwijzing hebben naar het boek Daniël. Er komt nog wat anders bij. Het noemen van Michael en zijn engelen die krijgden tegen de draak in vers 7 is ook een verwijzing naar het boek Daniël. Want daar wordt Michael, als ik me goed herinner, voor het eerst genoemd. In Daniël 12 namelijk. Nou, ik dacht dat ik moet het beter zeggen, dat de naam daar voor het eerst genoemd wordt. Is dat ook Michael? Staat er de naam Michael ook in Daniël 10? Wist ik niet zeker meer. Maar daarom herstelde ik meteen en zeg de naam in Daniël 12, als ik me goed herinner. Maar hij zelf inderdaad in Daniël 10. Hoe dat ook zij, het zijn verwijzingen naar het boek Daniël. Wel nu, en dan gaan we even wat los uit de losse pols, want anders duurt het veel te lang. We gaan dus naar het boek Daniël toe. Even naar de... In ieder geval de profetie van Daniël 9, er zit niks anders op. Want heel de Bijbelse tijdrekening, althans de tijdrekening in verband met de profetieën, is nou eenmaal voortgekomen, of komt eenmaal voort, uit het boek Daniël. Uit Daniël 9, de profetie van de 70 weken. Ik excuseer mij altijd meteen als ik Daniël 9, vers 24 tot en met 27 bespreek, want ik vind dat het misschien wel belangrijker is om de verse 1 tot en met 23 te bespreken, eigenlijk. Maar daar komen wij maar zelden aan toe. We komen dat die versen ook niet zo sensationeel zijn. Maar die versen, in die versen, vers 1 tot en met 23, vinden we dat Daniël gevonden had. Nou, als ik het heel populair, maar tegelijkertijd wat onnauwkeurig zeg, is het zo, Daniël had gevonden dat de tijd van de ballingschap waarin hij en de zijne verkeerden, dat die tijd zowat afgelopen was. Dat is wat onnauwkeurig gezegd, maar wat Daniël ervan dacht, weten we niet zo zeker. Maar in ieder geval had hij uitgevonden dat die tijd van verwoesting enzovoorts, dat die 70 jaren zou duren. En hij leefde hier in het eerste jaar van Darius. En dat betekent dat volgens een bepaalde berekening die 70 jaar wel eens voorbij zouden kunnen zijn. Wat de man dan doet, is niet tegen de Heer zeggen: Heer, word eens wakker, de 70 jaren zijn om, dus we moeten terug. Laat staan dat hij aan zijn drie vrienden, zegt: jongens, koffers pakken, de 70 jaar zijn om, we gaan zo weer naar huis toe. Niks van het alles. Want zo werkt het niet. Dat zou betekenen namelijk dat Gods beloften enkel en uitsluitend bepaald worden en bestuurd worden door de klok. Door zo'n ding wat je kunt opwinden, weet je wel, met zo'n slingertje eraan. Zodat op het juiste moment de wekker afloopt, zal ik maar zeggen. En dan doet God wat hij beloofd had te zullen doen, want het is tijd. Zo werkt het niet. Waar het om gaat is namelijk dat Daniël weliswaar gevonden had iets over de tijdrekening met betrekking tot die Babylonische ballingschap. Maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat een ongelovig volk vanwege het ongeloof in de ballingschap gebracht was. En het is dus vanzelfsprekend dat slechts een gelovig volk zou kunnen worden teruggebracht naar Canaan en dus naar Jeruzalem. Wat dus noodzakelijk was, was niet dat God op de juiste tijd zou wakker worden, bij wijze van spreken, en het volk zou terugbrengen. Wat van belang was, dat het volk op het juiste moment, als de wekker afloopt, ook inderdaad tot geloof gekomen zou zijn. omdat het anders hoe dan ook geen deel zou hebben aan een eventuele terugkeer uit ballingschap. En dat was hetzelfde eigenlijk als het gesprek met Nicodemus. Wij weten dat gij zijt de leraar van God gezonden, of een leraar van God gezonden, want niemand kan deze tegen doen zo God niet met hem is. En het andere is, Nicodemus, wie ik ben maakt niet uit, maar wie jij bent maakt nou wat uit. Als je niet wedergeboren bent, kun je het koninkrijk Gods niet ingaan. En of het de tijd is of niet, of het koninkrijk zou aanbreken of niet, dat is maar één ding, wat belangrijker is natuurlijk, was of Nicodemus daar ook in zou gaan. En datzelfde geldt hier in het boek Daniël. En wat Daniël dus doet, wel, Daniël als de meest hooggeplaatste van heel zijn volk. Toch? Daniël was de meest hooggeplaatste. Dus bijna de hoogste man in heel het Babylonische Rijk. Al het rustrijk van de Meden inmiddels, geloof ik. Hè? Ja, nou goed, dat doet er dan niet toe. Maar in ieder geval, toen was je derde in het Rijk, geloof ik. Maar als een van de hooggeplaatsten, in ieder geval de hooggeplaatste van zijn volk, vertegenwoordigt hij zijn volk. Hij treedt op, let maar op, hij treedt op alsof hij hoge priester is. Want wat doet hij? Hij nadert tot het aangezicht Gods. Dit keer natuurlijk niet in het heiligdom, maar uiteraard in gebed. En hij vraagt vergeving voor de zonde van het volk. Hij doet belijdenis van de zonde van het volk, hoewel hij persoonlijk aan die zonden helemaal geen deel heeft. Maar juist daarom treedt hij op als de vertegenwoordiger van het volk en doet belijdenis van de zonde van het volk, vraagt de Heer om vergeving enzovoorts. Naar aanleiding van de datum. Maar hij vraagt vergeving voor de zonde des volks, want als God die vergeving geeft, dan zou dat inhouden inderdaad een terugkeer uit deze ballingschap. Dat gebeurde trouwens ook, want volgend jaar mocht hij naar huis. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Daniël een type is van de echte rechter van God, namelijk een type van Christus. Nee, Daniël, hè? Mijn rechter is God. Maar Daniël is daar een type van Christus, degene aan wie al het oordeel gegeven is, degene die inderdaad verzoening doet voor de zonden des volks, enzovoorts. Degene die inderdaad voor het volk bidt, de meest hooggeplaatste uit het volk, enzovoorts. En dat neemt precies hier deze eerste 23 versen in beslag. Zodat inderdaad de tijdrekening de aanleiding is, het berekenen van tijd dus is de aanleiding voor deze dingen, maar het leidt de man ertoe om inderdaad vergeving te vragen voor Israël en voor het volk wat immers in ballingschap is. En dan krijgt hij nog een beloning ook. Want één is dat inderdaad een jaar later de Joden toestemming krijgen om terug te keren naar Jeruzalem. Een ander ding is dat aan Daniël uiteindelijk een uitgebreidere profetie wordt gegeven, weer met betrekking tot de tijdrekening. Want iemand die de moeite neemt om die tijdrekening ook inderdaad na te rekenen en op grond daarvan tot de Heer te komen, die krijgt nog het een en ander geopenbaard. Zo werkt dat nou eenmaal. En dat is dan ook wat in vers 24, 25, 26 en 27 gebeurt. Vers 24 was staat 70 weken, wel de voorgaande ging over 10 weken, ging over 70 jaren van verwoesting van Jeruzalem. Maar nu krijg je nog wat anders, namelijk 70 weken, ofwel, ik ga het snel, hè, 70 maal 7 jaar, want een week kan heel goed zijn een week van jaren, in Nederland niet, en in het Nederlands niet, maar in Israël en in het Hebreeuws zeker wel, weken van jaren. Dat heb ik eens nagevraagd aan Laban, en die zei tegen Jacob: vervul ook de week van deze en wanneer gij nog andere 7 jaar voor mij gewerkt zult hebben, krijg je nog een vrouw. En in plaats van dat de man toen hard wegliep. Maar goed, ging je dus maar weer aan het werk. Back to business. Heet zoiets. Nou, hoe dan ook, er staat gewoon week en er staat meteen achter dat dat 7 jaren zijn. En zo zijn er nog wat uitdrukkingen in de Bijbel die dat bevestigen. Trouwens, het opmerkelijk is altijd, zeg ik, dat in Daniël 10 weer over weken gesproken wordt. Over 3 weken, dat is namelijk in vers 2, Daniël 10 vers 2, dezelfde kolom, dezelfde bladzijde in mijn Bijbel. En dan heet het prompt weken van dagen. En dan zou je moeten afvragen, hoezo weken van dagen? Nou, omdat er ook weken van jaren bestaan. En daar ging het net in de voorgaande verse over. Dus er wordt weer even teruggeschakeld in 10 vers 2, hè. van weken van jaren worden we teruggeschakeld naar weken van dagen. Dat vind ik bewijs genoeg. Goed, dan gaan we weer verder. Vers 24, 70 weken, oftewel 70 maar 7 jaar. 70 maar 7 is 490 jaar ongeveer. He? Dus er staat eigenlijk 490 jaar. En omdat het in de Bijbel staat en omdat het profetieën zijn, zijn het 490 jaren van 360 dagen. Wie de zin in heeft, rekent maar uit hoeveel dagen dat zijn. 70 maal 7 maal 360. Goed. 70 weken zijn bestemd over, en een van de belangrijkste delen van de uitspraak, zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En ik zeg altijd meteen, uw volk is het volk van Daniël en het volk van Daniël is het Joodse volk. En niet Israël. Het is een profetie niet over 12 stammen. Laat staan een profetie over de tijdrekening met betrekking tot de volkeren. Dat is het dus helemaal niet, hè? Of over de gemeente. Het is een profetie over het Joodse volk, over de twee stammen van Israël, die hier in de Babylonische ballingschap zijn. De 70 weken zijn bestemd over uw volk, het Joodse volk, en over uw heilige stad. En voor de goede orde, in vers 25 staat dan ook dat dat Jeruzalem is. Tamelijk overbodig, denk ik altijd, maar niettemin staat erbij. Juda en Jeruzalem, anders niks, daar gaat het over. En dan staat er dus, 70 weken, oftewel 490 jaar van 360 dagen, zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de overtreding te sluiten. Als u dat niet begrijpt, dan lees ik één keer besluiten. Af te sluiten. Om de overtreding te sluiten. Eind komt er aan de overtreding dus. Na 490 jaar. Om de zonden te verzegelen. En verzegelen wil altijd zeggen te verbergen. Het is inderdaad ook opsluiten. Verzegelen en sluiten is trouwens toch synoniem. Want u weet hoe dat gaat, hè? Het graf wordt gesloten met een steen en er komt er een zegel over. En als u zegt, waarom haal je dat nou ineens uit het Nieuwe Testament? Dan zeg ik, dat haal ik niet uit het Nieuwe Testament. Dat haal ik uit Daniël, wat was het? Daniël 6. Daniël in de leeuwenkuil. Steen voor de leeuwenkuil, zegel erop. Zodat je maar ziet dat ook daar Daniël in de leeuwenkuil een type is van de Heer Jezus in de dood, dan wel in het graf. Nou goed, dat ook even terzijde. Besluiten en verzegelen kan dus gerust hetzelfde zijn. In Daniël 12 trouwens ook zo, want daar staat dat de profetie, dit boek, dit Bijbelboek, verzegeld zou worden. Dat betekent gewoon dat het gesloten zou worden. Met een zegel erop. Goed, de 70 weken om de overtreding te sluiten, om de zonden van wie te verzoenen? Van uw volk en uw heilige stad, niks anders. He? Om de zonden dus van het Joodse volk en de Joodse stad, en zeg maar dus de Joodse staat, te verzoenen. Om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en bovendien om het gezicht en de profeet te verzegelen. En dat betekent inderdaad dat deze profetie voor het Joodse volk als zodanig verborgen zou blijven. Voor het volk als geheel en voor de stad als geheel. Dat klopt ook precies, en want dan loop ik even op de dingen vooruit, want dan gaat het even sneller. Op het moment dat aan het einde, als je het mij vraagt dus, op de dag nauwkeurig, hè, aan het einde van de 69ste week, als aan het einde van de 69ste week van Daniël, de heiligheid der heiligheden verschijnt voor Jeruzalem, de Heer Jezus dus, dan zegt hij dat de stad verwoest zal worden, omdat dat wat tot hun vrede zou dienen, verborgen was voor hun ogen. En dat zij de tijd hunner bezoeking, Lucas 19, dat zij de tijd hunner bezoeking niet gekend hebben. En een van de meest eenvoudige dingen die ze verzuimd hadden, was gewoon even de profetische tijdrekening uitrekenen. Maar zelfs dat hadden ze niet gedaan. Meest simpele dingen. Kan zelfs een wiskundige, denk ik altijd. Uitrekenen hoe de tijd staat. Want het kon, dat staat namelijk in het volgende vers. Er staat, weet dan en versta. van de uitgang des woords om te doen wederkeren. Sommigen begrijpen die tekst al niet. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Jeruzalem was immers verwoest. Maar Israël zou Jeruzalem, of het Joodse volk moet ik zeggen, zou Jeruzalem weer bouwen. En er staat, van de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen tot op Messias de vast is 7 weken en 62 weken. En dan beginnen we vooraan. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen kan dus alleen maar zijn, betekenen dat deze tijdrekening begint te lopen. De wekker wordt aangezet of heet zoiets, hè. De klok begint te lopen op het moment dat de Joden toestemming krijgen om terug te keren ten einde Jeruzalem te bouwen. Niet om terug te keren ten einde de tempel te bouwen. Dat zou het jaar erop al zijn namelijk. Tweede jaar van Darius. 536. Tweede dan wel derde jaar van Darius. Dat is niet goed te zeggen. De man heeft maar 2 jaar geregeerd. Toen kwam Kores de Pers. En Kores de Persiaan, zo heet hij in Daniel. Kores de Persiaan gaf de Joden toestemming om naar Jeruzalem terug te keren. Niet om de stad te bouwen, maar wel om de tempel te bouwen. Nee, niet om de stad te bouwen, om de tempel te bouwen. En het bouwen van de stad zou nog een jaar of hoe lang? Dan heel lang op zich laten wachten. Want de toestemming om terug te keren om de tempel te bouwen was in 536 voor onze jaartelling. En volgens de Bijbel het eerste jaar van Kores de Pers. En de toestemming om Jeruzalem te bouwen kreeg men pas in 445 voor onze jaartelling. Dus een jaar of 90 later, ik kan niet zo goed rekenen als ik hier sta. Ja. Maar in 445 voor onze jaartelling in het 20e jaar van Ahasveros, Artaxerxes, volgens Nehemia 1. En dat is dus vele jaren later. En als men zegt, dat kan niet, want hoe kun je nou de tempel bouwen als Jeruzalem nog niet gebouwd is? Bovendien, als men een tempel bouwt, staat er toch dat de mensen daar in huizen wonen en dan is Jeruzalem toch gebouwd. Dan zeg ik, nee, het gaat om de herbouw van de stad. Jeruzalem. En de stad Jeruzalem wordt niet gebouwd door huizen te bouwen. Steden bouwt men door muren of grachten te bouwen, maar niet door huizen te bouwen. Door huizen te bouwen bouw je hooguit een dorp. Als je de huizen tenminste dicht genoeg bij elkaar zet. Want je wilt toch graag bij je buren naar binnen kunnen kijken. En dat is een dorp dus. Hè? Goed. Maar een stad is een stad als er een muur, een wal of een gracht omheen is. En het bouwen van de stad is het bouwen van de muur. Lees maar Nehemia, die toestemming krijgt om de stad te bouwen. En dan wordt er beschreven hoe de muur gebouwd wordt. En die 12 poorten enzovoort. En wie waar aan de muur werkte enzovoort. Het gaat niet om huizen bouwen. Nou, daar gaat het dus om. Dat wil zeggen, deze uitspraak over de uitgang des woords, de schriftelijke toestemming, het uitvaardigen van een decreet, dat is het, hè? En dat gebeurt in Nehemia 1. De uitgang des woords om te doen wederkeren, het woord werd gegeven aan Nehemia om weder te keren, te wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. En lees dus, om te doen wederkeren, namelijk om Jeruzalem te bouwen. Of gewoon om weder te keren ten einde Jeruzalem te herbouwen. Niet alleen maar wederkeren, maar inderdaad wederkerend om Jeruzalem te bouwen. En alle verklaringen die een andere gebeurtenis aangeven als het begin van deze tijdrekening, die zijn uitgevonden omdat men met de tijdrekening niet uitkwam. Maar de fout zat hem dan in de berekening. Maar omdat men dat niet door had, zocht men een andere datum om te beginnen te tellen. En dat moet je natuurlijk niet doen, want dan ben je de schrift aan het verkrachten. De berekening staat per slotverrekening niet in de schrift, die maak je zelf. Als het dus niet uitkomt, heb je zelf een fout gemaakt in de berekening. Dat zou je gedacht zijn, hoe ingewikkeld dat nog blijkt te zijn. Maar goed, dat even terzijde. Dat wil zeggen, er wordt begonnen te rekenen in het jaar 445 voor onze jaartelling. Dat is hetzelfde als het jaar min 444... Die Het jaar 445 voor onze jaartelling is hetzelfde als het jaar min 444. En als je dat niet in de gaten hebt, zit je sowieso al een heel jaar mis. En dan mis je precies één conferentie, denk ik altijd. Maar goed, hè? Ja, want kijk, zal ik eens jaren uitzetten zo even? Zal ik een jaar uitzetten, hè? Dit is het jaar 3 voor Christus, dat doe ik mee voor de gewone tijdrekening. Weet je wel, voor GT, dat weet je, hè? 3, hè? Dat heet voor Christus is sommige dingen, maar goed. Het jaar 3 voor Christus, dan krijg ik jaar 2 voor Christus, dan krijg ik jaar 1 voor Christus, dan krijg ik dus het jaar 1 na Christus en het jaar 2 na Christus enzovoorts. Hebben we dat? En hoeveel jaren is het nou? Bedicht.
Kan dat?
Oh, ja, kan. Hoeveel jaren is het nou van 1 voor Christus tot 1 na Christus? En de wiskundigen zeggen meteen dat van min 1 naar plus 1, dus is 2. Hè? Maar het is niet waar. Want als u het mij zou vragen, zou ik zeggen, nou, het is precies 1 dag. Van het jaar 1 voor Christus tot het jaar 1 na Christus is maar 1 dag. Oudejaarsdag namelijk. Of nieuwjaarsdag, weet je veel. Oudejaarsnacht heet het dan. Dat is die dag die daar zit. Want als we rekenen met getallen in wiskunde, dan gaat het zo niet, hè. Bij die plus 2, plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2, enzovoorts. Maar een jaar nummer 0 bestaat niet en is er ook nooit geweest. Vandaar dat het jaar 3 voor Christus overeenkomt met het jaar min 2. En het jaar 445 voor ons jaar, dan komt overeen met het jaar min 444. Wat natuurlijk een bespottelijke aanduiding is. Maar als je de jaartallentabellen kijkt in de diverse bijbelcommentaren enzovoort, zult u vaak zien dat de datum voor de uitgang des woords om te doen wederkeren, de datum van Nehemia 1 dus, dikwijls gegeven wordt als 444 voor onze jaartelling. In plaats van 445 voor onze jaartelling. En dan denk je, is er dan verschil van mening? Nee, dat niet, maar ze kunnen het niet eens opschrijven. En als je niet eens een jaar kunt opschrijven, hoe kun je hem dan nog uitrekenen? Dat is vaak het probleem. Ik bedoel maar te zeggen dat er in de Bijbelse chronologie ontstellend veel is afgeknoeid in de loop der jaren. Er ontstellend veel naïeve, zeg maar gewoon domme fouten gemaakt zijn. Dus wees alstublieft op uw hoede, altijd wanneer het daarover gaat, hè. Goed, het was dus het jaar 445 voor onze jaartelling. En aangezien er geen datum bij staat, wordt het dus gerekend vanaf gewoon de eerste van de eerste maand. 1 Nisan of 1 Aviv. Dus normaal gebruik. Dus trouwens tamelijk goed te bewijzen dat het ook nooit ver buiten die datum gevallen kan zijn. Maar dat ga ik nog allemaal niet doen. Dus vanaf 1 Nisan van het jaar 445 voor onze jaartelling, de uitgang des woords, waarbij Nehemia toestemming kreeg om terug te keren en om de stad Jeruzalem te bouwen. En dan staat er, vanaf dat moment, tot op Messias de Vorst, wat een vreemde uitdrukking is, hè, Messias de Vorst. Niet tot op de Messias, maar tot op Messias de Vorst. En dan moet ik erbij zeggen dat vorst in de Bijbel niet betekent koning, hoewel het die betekenis soms wel meekrijgt, maar fundamenteel betekent vorst niet koning, maar vorst betekent kroonprins. Wat wij in het Nederlands kroonprins noemen, heet vorst, of eigenlijk gewoon prins. Want hoe dan ook, vorst en prins is eigenlijk precies hetzelfde, dat kan niet missen. Vorst betekent voorste of eerste. Je herkent het meteen, eerste, voorste, vorst. En prins betekent precies hetzelfde. Denk je maar aan principes en principieel enzovoorts. Hè? Beginselen. Eerste dingen, eerste beginselen. Prins of vorst is volstrekt hetzelfde. Het betekent eerste, niet in de zin van koning, maar in de zin van de eerste erfgenaam van de troon. En dus zeggen wij dan kroonprins. En aan het woord kroonprins merk je al dat we aan het knoeien zijn geweest met de uitdrukkingen in het Nederlands. En toen maar een andere hebben uitgevonden. Kroonprins. Maar prins betekent automatisch dat hij de koning zal opvolgen. Dat is de betekenis van de term. Dus hier heb je niet Messias de koning. Hier heb je Messias degene die koning zou worden. Het is ook bovendien niet deze Messias de vorst. Die zou uiteraard moeten verschijnen aan het einde van 70 weken. Want ik ben er even snel overheen gegaan, maar in vers 24 staat dat 70 weken zijn bestemd om overtreding te sluiten, zonde te verzegelen, ongerechtigheid te verzoenen, eeuwige gerechtigheid aan te brengen, het gezicht van de profeet te verzegelen, of het gezicht namelijk de profeet, het visioen namelijk de profeet te verzegelen, en om de heiligheid en heiligheden te zalven. En waar het om gaat is dat het dus feitelijk gewoon staat, 70 weken zijn bestemd, en dan breekt het Messiaanse Rijk aan. Het Rijk van de gezalfde, die dan ook inderdaad genoemd wordt. De heiligheid der heiligheden is, als u het mij vraagt, gewoon Christus zelf. De gezalfde des Heren. Dat wil zeggen dat samenvattend vers 24 gewoon zegt, 70 weken zullen nog verstrijken over uw volk en dan breekt over uw volk en over uw stad, alleen Joodse volk in Jeruzalem, het koninkrijk aan van de Messias. En die 490 jaren beginnen te tellen bij de uitgang des woords om te doen wederkeer in Jeruzalem te bouwen. En die lopen dan uiteraard tot op Messias. Maar dan staat er niet Messias de koning, maar dan staat Messias de vorst. Dat wil zeggen dat in deze uitdrukking alleen al gezegd wordt, denk erom, we zijn nog niet aan het eind, want hij is de koning nog niet. Hij staat wel vooraan, hij is de voorste, hij is de erfgenaam, de voorste, eerste, hoogste erfgenaam van de troon, maar hij zit nog niet op de troon. Ja, even te zaakjes, meteen weer vooruitlopend. Deze dingen, dat Messias de vorst werd vervuld op de dag van de intocht in Jeruzalem, maar dus uitdrukkelijk niet na zijn opstanding, maar ervoor. Want na zijn opstanding zou hij niet meer Messias de vorst kunnen heten, want na zijn opstanding was hij niet meer de vorst in de erfopvolging. Na zijn opstanding was hij degene die op de troon zat. Die alleen zei, nou laten we maar even zitten. Wat een aardige uitdrukking is in dit verband. Laat nog maar even zitten. En toen ging hij zelf zitten, niet beneden, maar boven op de troon. Dan liet hij beneden vakant. Maar hij was wel degelijk de enige waarachtige heerser, zoals Judas dat dan zo fraai uitdrukt. Vandaar dat de zogeheten intocht in Jeruzalem niet plaatsvond na zijn opstanding, maar precies 1 week ervoor. 1 week van dagen ervoor. Ook op een eerste dag der week enzovoorts. Maar dat komt omdat het eigenlijk een voorafschaduwing was van zijn opstanding, waarbij hij daadwerkelijk als de koning zou verschijnen. Maar bij die geschiedenis van de intocht, 1 week eerder, Palm Pasen zeggen we dan, was hij de vorst. En dus reed hij ook niet op het paard, maar op de ezel. Nou goed, ik kan beter even deze lijn hier van Daniel 9 vasthouden. Er staat namelijk, weten en verstaan van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen tot de Messias de vorst, zijn geen 70 weken, want dan zou het geweest zijn tot de Messias de koning, maar het zijn 69 weken. En dat betekent dat er nog 1 week te gaan is. En 7 jaar, want dat is die week, 7 jaar voor het moment waarop het koningschap van de Messias gevestigd zou worden over Israël, het koninkrijk aan Israël dus zou openbaar worden. Uw volk en uw heilige stad heeft uiteraard betrekking op een geopenbaard koninkrijk. 7 jaar voor het zover is, staat hier, zal inderdaad de erfgenaam van die troon verschijnen. Dat is wat er staat. Nou, ik zou bijna weer vooruitlopen. Weet u wat er even tussendoor voor degene die de profetie al kennen? Wat gebeurt er 7 jaar voordat de 70 weken om zijn? Ik zei net de intocht in Jeruzalem. Maar ik heb strikt genomen gezegd, dat gebeurde aan het eind van de 69ste week. Maar wat gebeurt er aan het begin van de 70ste week? De opname van de gemeente, zodat je maar weer ziet dat de opname van de gemeente en de intocht in Jeruzalem van alles met elkaar te maken hebben. Ja, 7 dagen na de intocht in Jeruzalem stond de Heer op uit de dood. En 7 jaren na de opname verschijnt hij inderdaad aan Jeruzalem op de Olijfberg. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in, het is maar even een hint. Hè? Ik neem weer de draad van de profetie op. Dus van de uitgang des woords om te doen wederkeren om Jeruzalem te bouwen tot het Messias de vorst zijn 7 weken en 62 weken. Ik zei net 69, want ik had het voor u al uitgerekend. 7 weken en 62 weken. Waarom wordt, dat zijn de 69, maar waarom wordt het onderverdeeld in 7 en 62? Dat is ook eenvoudig. We zouden dat erbij moeten zoeken in dezelfde tekst, het liefst. En de staten natuurlijk ook, want er staat... De straten en de grachten, let op, vooral de grachten. De straten en de grachten, rondom de stad. De straten en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. En ik houd het er dus op dat de eerste 7 weken en dus 49 jaren... de jaren zijn waarin Jeruzalem gebouwd zou worden. Dus vanaf 445 voor onze jaartelling, dan 49 jaar erbij. Dus moet je ze aftrekken, dat weet je. Je moet je bijtellen, dus moet je ze aftrekken. Omdat het jaren voor Christus zijn, jawel. Goed. En dan kom je bij het jaar waarin de... Dat is dus 396, als ik me goed herinner. Dan kom je bij het jaar waarin de bouw van Jeruzalem gestopt werd. Maar als je het mij vraagt, kom je ook bij de tijd waarin het Oude Testament werd afgesloten. Waarin de laatste profeet, Malachi, zijn boek afsluit. En aankondigt de komst van zowel Johannes de Doper als van de Heer Jezus. En dat is het einde van die 7 weken... Maar daarna passeren inderdaad 62 weken die bijna in hun geheel voorbij gaan in stilte. Namelijk die 62 weken zijn dan, is dan de periode vanaf het einde van het Oude Testament. Nou, strikt genomen tot het aanbreken van het Nieuwe Testament. Want wanneer breekt het Nieuwe Testament aan? Ik hoor het tenminste goed. Bij de dood en opstanding van Christus. Dat wil zeggen, in de dagen van de intocht in Jeruzalem en dan de week wat er verder volgt. Maar officieel bij de opstanding van Christus. En geen enkel Nieuw Testamentisch boek, ook de Evangelie niet, is geschreven voor de opstanding van Christus. Het komt allemaal daarna pas. En aangenomen dat de Heer inderdaad opstond in het jaar 32 van onze jaartelling, betekent dat dat hij alle Nieuw Testamentische geschriften van latere datum zijn. Zodat inderdaad de 62 weken verliepen tussen 396 voor onze jaartelling en het jaar 32 anno domini. Van onze jaartelling dus, ja. Dus grote stilte. Nou, meer zal ik daar niet over zeggen. Wat ik wel moet zeggen is dus dat de totale periode die genoemd wordt is 69 weken, dat is 483 jaar. Hè? 6907 is 483 jaar. En als je dat netjes uitrekent, 483 jaren van 360 dagen uitrekenen en optellen bij 1 Nissan van het jaar 445 voor onze jaartelling. Dan kom je ook mede na omrekening van de Hebreeuwse data naar de onze tegenwoordige Gregoriaanse data. Bedankende paus. Kom je uit, Gregorius, ja. Kom je uit op het jaar 32 van onze jaartelling. En als je het mij vraagt, komt het uit op 10 Nissan van het jaar 32. Zijn er precies 7 dagen voor de 17e Nissan de datum van de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Met andere woorden... Deze 483 jaren, deze 69 weken, zijn naar mijn beste weten verlopen, tot op de dag nauwkeurig zelfs, verlopen vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren. Anemia, tot op de dag van de intocht, zogeheten intocht in Jeruzalem. Zodat de term Messias de Vorst inderdaad van toepassing is op de verschijning van de Heer op de Olijfberg op den ezel. Zie, uw koning komt op een ezel en te dien dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg enzovoort. De profetieën met betrekking tot de komst van de Messias. En inderdaad, het is gebeurd. Nou, hoe ik daar allemaal aan kom, dat doet er niet toe. Ja, ik wil het wel zeggen. De berekening als zodanig is afkomstig van meneer Anderson. He? Sir Robert Anderson, de man die dat laatste artikel in ons blad geschreven heeft, hè. Over de eer van zijn naam. Om zijn naams wil, weet u wel. Sir Robert Anderson. Bij leven directeur van Scotland Yard. De hoogste chef van Scotland Yard. En in de wereld bekend als de chef van Scotland Yard in de dagen dat men op zoek was naar Jack the Ripper. Dat is een beroemde figuur dus, eigenlijk. Anderson. In zijn dagen, zal ik u nou wat anders vertellen, dat heeft hier niets mee te maken. Zal ik u wat anders vertellen. Kent u die term fundamentalisten? Tegenwoordig denkt iedereen dat dat Mohammedanen zijn. Gek is dat, hè? fundamentalistische Mohammedanen. Dus als je dat hoort, fundamentalist, hebben ze het over Mohammedanen. Maar daar is wel een heel vreemd misverstand in het spel. In zo ongeveer rond de eeuwwisseling namelijk, in de dagen van de grote opgang van de moderne schriftkritiek, hè, de mens zich boven de schrift begon te stellen en begon te verdelen in bronnen en dat soort zaken meer. Hè. In die dagen waren er toch nog mensen die vonden dat het schriftgezag maar eens naar voren gebracht moest worden. De betrouwbaarheid van de schrift en de letterlijke inspiratie van de schrift. En toen waren er één of twee, dat weet ik niet meer, figuren uit de Verenigde Staten die daartoe een enorm bedrag beschikbaar stelden. Opdat dat geldbedrag, ik weet het nou niet uit mijn hoofd hoe groot het was, ik wist niet dat ik het zeggen zou vandaag. Maar ze stelden een enorm geldbedrag beschikbaar op dat vooraanstaande bijbelgetrouwe mensen inderdaad artikelen en schriftgezag inderdaad te verdedigen. En dat is ook inderdaad gebeurd. En er zijn vele artikelen geschreven en samengevoegd in, ik meen, 4 banden. Maar of dat de originele uitgave is, weet ik niet. Ik heb het in ieder geval in 4 banden. En die boeken heten The Fundamentals. Het gaat namelijk om The Fundamentals of Christian Truth. Of sorry, Fundamentals of Bible Truth of iets dergelijks. Maar de boeken heten The Fundamentals. Namelijk de fundamentele dingen van het christelijk geloof. En een van de schrijvers van die artikelen was inderdaad Sir Robert Anderson. En als zodanig was hij dus bekend. Daarom heette hij ook fundamentalist. Want hij was een van de schrijvers van de fundamentals. En al die mensen die dus de moderne schriftkritiek niet volgden, maar trouw bleven aan de letterlijke inspiratie van de schriften, waren dus die lui die geloofden wat in de fundamentals, die 4 boeken, wat in de fundamentals stond. En daarom werden zij genoemd fundamentalisten. Genoemd dus naar die boeken. Nou, dat zijn fundamentalisten. Maar aangezien fundamentalisten zelf al niet meer weten wat fundamentalisten zijn, hè, heeft de term een andere betekenis gekregen. En tegenwoordig denkt iedereen dat het mogen bedaren. Nou, Anderson was dus een van de fundamentalisten, zal ik maar zeggen. De schrijvers van die boeken. Zeer interessante boeken. Omdat ze niet alleen, niet slechts bijbelverklaringen zijn, maar ook inderdaad filosofische en logische beschouwingen geven over de betrouwbaarheid van de Bijbel enzovoorts. Geschriften die op een enorm hoog en, laat ik dan ook maar zeggen, wetenschappelijk niveau staan. Alhoewel het uit mijn mond natuurlijk niet zo erg positief klinkt, dat weet ik. Maar het is wel positief bedoeld. Geleerde mensen die op grond van hun kennis, ook hun wetenschappelijke kennis, juist en vooral vasthouden aan de betrouwbaarheid van de Bijbel. En waar vind je die tegenwoordig nog? Maar goed, diezelfde man dus, die als fundamentalist bekend is, die is de directeur van Scotland Yard, diezelfde rechercheur dus, die man, dat was ook de man die deze berekening maakte. In zijn jonge jaren trouwens al. En in de loop der tijd is die berekening steeds bestreden geworden, maar nog nooit onderuit gehaald. Want men kan toch niet bewijzen dat hij niet klopt. Hij klopt namelijk wel. Ik hou er ook strak aan vast. Na meer dan 125 jaar of zo. Hoe dat ook zij, deze berekening van 483 jaren komt netjes uit op de dag van de intocht van Jeruzalem, zodat vanaf dat moment nog 1 week te gaan was tot het aanbreken van het koninkrijk. Leuk hè, nog 1 week te gaan. Nou, als de week vandaag geweest was, klopt het in ieder geval ook precies. Dat is een controle achteraf, al is het geen bewijs. Controle achteraf, want 1 week vandaag en verder brengt ons bij de opstanding van Christus, waar hij inderdaad als de koning verscheen. Dus die datum moet ook kloppen, zeg ik dan altijd maar. En verder is het zo dat als het een week van jaar is, en dat zou het moeten zijn, zou dus 7 jaar later het koninkrijk aan Israël openbaar moeten zijn geworden. En aangezien dat niet gebeurd is, besluit men dan dat de berekening niet klopt. Of dat de uitgangsdatum niet klopt. Of meer van dat soort dingen. Maar meestal trouwens klopt gewoon de berekening niet. En dan wordt er in de profetie geknoeid, zo gaat het dan altijd, om hem kloppend te krijgen. En dat mag je natuurlijk niet doen. Het punt is namelijk dat deze 69 weken leiden tot Messias de Vorst. Maar er staat in vers 26. En na die 62 weken, en dus totaal na 69 weken, weet je wel. Eerst 7 en dan 62. En als ook de 62 voorbij zijn, zijn dus de totale 69 voorbij. Na die 69 weken, lees ik dus nu, zal de Messias uitgeroeid worden, letterlijk staat er afgesneden worden. Hij zal afgesneden worden, dat is niet hetzelfde als uitroeien. Kan wel, maar het hoeft niet. Hè? Hij zal afgesneden worden. En die zin die dan volgt, nou ja, die heeft men ook maar zelf gedacht. Want er staat dan in de vertaling, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Men heeft er dus van gemaakt, zal hij gekruist worden en wel voor ons. Daar komt het op neer. Uitgeroeid is dan zijn kruisiging en niet voor hemzelf, dan zegt men, dat was voor ons. Nou was dat wel zo, maar dat is niet wat hier staat. Want hier staat, hij werd afgesneden. En bovendien staat er dan niet, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Maar er staat, en hij zal niet hebben. Dat staat er letterlijk. Er twijfelt ook niemand aan. Men begrijpt alleen niet wat het betekent. En daarom vertaalt men het anders. En hij zal niet hebben. Nou ja, kijk eens hier. Ik zou bijna zeggen, met Wim kan zeggen, als je niet oplet, heb je er niks aan. Hè? Toch? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Dan gaat hier over de komst van de koning en het koninkrijk. Na 70 weken zou de koning verschijnen, zou het koninkrijk moeten komen. Nou verschijnt na 69 weken de vorst, de kroonprins, die koning zou moeten worden, maar hij wordt afgesneden. Wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk niet. Heel eenvoudig, dat is er niks bijzonders. Heel gemakkelijk. Dus na 69 weken zal de Messias, de Christus, de gezalfde is dat, hè? Die uit vers 24. De Messias, de gezalfde. Die zal afgesneden worden en hij zal niet hebben. Wat niet? Ja, zijn koninkrijk niet. Wat zou hij anders moeten hebben? Hij wordt dus afgesneden ook min of meer van zijn koninkrijk. Niet zozeer van zijn leven. Waar het namelijk om gaat is niet dat hij zou sterven. Maar waar het om gaat is dat zijn koninkrijk niet zou openbaar worden. En dat hij zich zou terugtrekken uit van de aarde. En omdat zijn hemelse vader tot hem zou zeggen, nou ga hier maar zitten dan zo lang. Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand enzovoorts. En deze afgesneden zaak op aarde zal door de Heer, zoals het op andere plaatsen staat, in de toekomst alsnog voltooid worden. Zodat na 69 weken de Messias wordt afgesneden, maar daarmee niet alleen de Messias en zijn koninkrijk, maar daarmee zelfs de tijdrekening. Dat is het moeilijkste aspect van de profetie, naar het schijnt, maar het lijkt me duidelijk genoeg, want die 70ste week zou al lang vervuld moeten zijn, het koninkrijk zou al lang gekomen moeten zijn, maar het koninkrijk is niet gekomen. Er is dus wat anders mee aan de hand. En wat we dan in deze profetie vinden, dat is dat na 69 weken de Messias werd afgesneden, dat hij zijn koninkrijk niet zou hebben, wel dat er een ander koninkrijk zou komen en een ander volk. Nou doe ik hem met opzet wat losjes, omdat ik het per se niet nauwkeurig wil bespreken vandaag. Maar het gaat wat losjes. De gedachte is namelijk dat een ander volk en een andere koning zou komen, dat Jeruzalem verwoest zou worden enzovoort. Dat staat namelijk allemaal in vers 26. En daar staat dat dat gebeurt na die 62 en dus na die 69 weken. Maar waarom staat er nou niet in de 70ste week? Hè? Want na 7 en na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Waar komt er dan nog? De 70ste week. Maar er staat niet in de 70ste week, maar er staat na 62 of na 69 weken. En er staat niet in de 70ste week, omdat het ook niet in de 70ste week was. Want wat er gebeurd is, is als de Messias afgesneden wordt en als de ontwikkeling of openbaring van zijn koninkrijk wordt stilgezet, dan wordt ook de bijbehorende klok stilgezet. De zandloper staat het ding ook weer. De zandloper gaat op zijn kant. He? Dan loopt hij niet meer. Dat is wat er gebeurd is. En dat is op zich niks bijzonders, omdat in de Bijbelse tijdrekening bij vele andere gelegenheden in het verleden ook regelmatig de klok werd stilgezet. Ja, het is moeilijk om het nou te bespreken, dat hoeft ook helemaal niet. Maar het gebeurde wel eerder. Met name dan, in ieder geval in de dagen van de richteren. Dat blijkt uit vergelijking van schriftplaatsen. Waarin tijdrekening en perioden genoemd wordt. Daar blijkt dat bij sommige gelegenheden inderdaad bepaalde perioden helemaal niet meegerekend werden. God telde ze niet. Hij sloeg ze gewoon over en rekende ze niet mee. En dan staat er ineens in de Bijbel dat 480 jaar na de uittocht uit Egypte de tempel gebouwd werd. Maar als je het gaat narekenen was het veel meer dan 480 jaar hoor. Op onze kalender. Op Gods kalender was 480 jaar. Zo eenvoudig is dat. Dat is helemaal niet moeilijk. God telt het niet en telt dus de tijd dan ook niet. En dat is hier ook zo. Na 62 weken zal de Messias afgesneden worden. Hij zal niet hebben. Er zal een ander volk komen. De stad en het heiligdom, ofwel Jeruzalem en de tempel, zouden verwoest worden. Dat is gebeurd in het jaar 70 voor Christus. Dus het was een jaar of 37, 38 of zo. Na de dood en opstanding van Christus en nadat de Messias was uitgeroeid. Zodat je maar weer ziet dat inderdaad kennelijk de tijd stilstond. En wij wachten dus nog steeds op de 70ste week. Dan te bedenken dat in heel wat schriftverklaringen gewoon gezegd wordt dat 70 weken vervuld zijn bij de komst van Christus. Die kunnen niet eens het verschil lezen tussen 69 en 70. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Nee, 69 zijn verlopen in het verleden. De 70ste is niet verlopen. Integendeel, die komt pas in de toekomst. En dat is ook wat blijkt, want er staat vervolgens in vers 26 staat dat tot het einde toe verwoesting zou zijn over uw volk en over uw heilige stad. Dat wil zeggen tot het einde van de 70ste week aan toe, maar de 70ste week zelf wordt besproken in vers 27. Hij zal velen het verbond versterken 1 week. Het verhaal, het wel langzamerhand eens even schematisch weergeven. We hebben de lijn vanuit het Oude Testament, de telling van de 69 weken. En die telling van die 69 weken totaal houdt op, 7 dagen voor de kruisiging van de Heer Jezus. Messias de vorst. En daar werd letterlijk de Messias afgesneden. Ik zeg het zo vaak, want het was geen intocht in Jeruzalem. Die intocht in Jeruzalem werd afgesneden op het moment dat hij kwam bij de afgang des Olijfbergs en inderdaad de stad Jeruzalem zag en over die stad weende. En aankondigde dat niet het koninkrijk zou komen, maar dat de stad verwoest zou worden. Dat is een afsnijden, een afbreken. Precies op diezelfde dag. En wat een feestelijke gebeurtenis had moeten zijn, werd een treurige gebeurtenis. De discipelen zullen er ook een kater van gehad hebben, denk ik. Denk ik echt. Het was zo mooi, nou zou het einde komen en toen begon de Heer te wenen. Ontroerd over de stad en kondigde het oordeel aan. En wat er gebeurt dus, is de hele rest van de week dat de Heer avond aan avond de stad verlaat. Een van de verslaggevingen, een van de evangelieën staat namelijk zelfs dat hij toen wel in de stad kwam en rondgekeken hebben, dan ging hij terug naar de Olijfberg. Zo van, hè, ik zag de stad, weende over de stad, ging de stad in, keek rond en ging hij weer uit. Alsof hij voor de laatste keer nog bekijkt voor het verwoest wordt. En zo was het ook. En de Heer zei dat ook. Geen steen zal op de andere gelaten worden, zei hij, toen hij in de stad was. En er bleef dus zo'n negatieve stemming. En elke avond als het duister werd, ging de Heer de stad uit. Want in de nacht is hij niet in Jeruzalem, dat weet u, hè? Het is nou nacht, dus hij is ook niet in Jeruzalem. Goed. Nou. Hij ging dus s'avonds elke avond terug naar de Olijfberg. En vanaf de Olijfberg, de plaats waar hij afgesneden werd, om zo te zeggen. Vanaf op die plaats sprak hij met zijn discipelen inderdaad over de aanstaande verwoesting van Jeruzalem. Zowel in het jaar 70 van onze jaartelling als ook de verwoesting aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is nog toekomst. En aangezien ik toch al eens een keer wat berekeningen u voorgehouden heb, dat zou dan moeten zijn in volgens mijn berekening in het jaar 2003 van onze jaartelling. Volgens mijn berekening. Of het waar is, weet ik ook niet. Hè? Nee, goed. Dan laten we dus maar weer even rusten. Maar 2 keer in elk geval. 2 keer zo'n verwoesting. En dat is waar het om gaat. De Heer werd afgesneden op de Olijfberg. Later vaart hij zichtbaar ten hemel in een teken. Ook vanaf de Olijfberg. Het is allemaal precies hetzelfde verhaal. Daar werd hij afgesneden. Daar werd hij trouwens ook gevangen genomen. Alvorens gekruist te worden. Nee, Gethsemane. Onderaan op de onderste hellingen van de Olijfberg. Wel degelijk wel, dus op de Olijfberg. Daar werd hij afgesneden. Bevestigt allemaal deze profetie. Maar daar, en dat was dus inderdaad in die week van zijn kruisiging. Die dan eindigde in zijn opstanding. Maar waar het om gaat, is dat die 69 weken hier wel vervuld waren. Maar dat wil nog niet zeggen dat toen de 70ste week begon. Want de 69 weken worden beschreven in vers 25... Vers 70 beschrijft de periode van 1 week. Nou ja, je moet wel erg veel fantasie hebben om te bedenken dat dat iets anders zou kunnen zijn dan de 70ste week. Hè? We hebben de 69 gehad, we verwachten nog 1. En als dan in vers 27 staat, hij zal velen het verbond versterken 1 week. dan moet je wel goede argumenten hebben om aan te tonen dat dat nou niet de 70ste week van Daniël zou zijn. Nou ja, wij houden het daar dus maar op. Dat is de 70ste week van Daniël. Maar die komt pas in de toekomst. Want in onze dagen leven wij na de 69ste week van Daniël. En wij wachten dus op het begin van de 70ste week van Daniël. De 70ste week van Daniël. Daar wachten wij op. En waar leidt de 70ste week van Daniël toe? Niet omdat het in vers 27 staat, maar omdat het in vers 24 staat. Zeg maar gewoon het koninkrijk. De komst van Christus, het koninkrijk enzovoort. Koninkrijk voor wie? Uw volk, uw heilige stad. En aangezien het Joodse volk het eerste is onder de volkeren, en aangezien het koninkrijk begint bij Israël, betekent het tegelijkertijd dat als aan het eind van de 70ste week het koninkrijk aanvangt voor Juda en Jeruzalem, dan toch nog niet het koninkrijk begonnen is voor de overige volkeren. En het koninkrijk voor de overige volken is immers gewoon de 1000 jaren. Maar dat betekent dan automatisch, nu alleen al op grond van Daniël 9, dat de 1000 jaren dus inderdaad niet beginnen aan het eind van de 70ste week, maar een eindje later. Dat kan ik natuurlijk beter even hier kunnen zetten, zo. Een eindje later. Zo. Daar beginnen die 1000 jaren pas. Hebben jullie de argumenten zo gauw gevolgd? Na de 70ste week begint het koninkrijk bij Israël, dat wil zeggen bij Juda, want zo moet ik het eigenlijk zeggen. En aangezien het bij Israël en dus bij de Joden het eerste begint van alle volkeren, betekent het dat het definitieve koninkrijk over alle volkeren pas later gevestigd zal zijn. En dan beginnen de 1000 jaren uiteraard. Zo blijkt het Openbaring 19. Nou, gaan we weer verder. Hij zal velen het verbond versterken in 1 week. Eerst de uitdrukking verbond versterken. De uitdrukking verbond versterken is al verklaard enige hoofdstukken eerder. Ik geef het even voor de statistiek. Is enige hoofdstukken eerder al verklaard. In Daniël 6. Want daar staat in vers 8. O koning Darius, leef in eeuwigheid. En meer van die kreten, hè. En dan vers 8. Al de vorsten des rijks en de overheden en stadhouders in de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen, namelijk een sterk gebod te maken. Let op de uitdrukking, een sterk gebod maken, dat is de uitdrukking daar, hè. Een sterk gebod maken, dat al wie in 30 dagen een verzoek zal doen voor enig god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de koude leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen, zodat nu gezegd wordt dat een sterk gebod maken uit vers 8 hetzelfde is als een gebod bevestigen in vers 9. Maar het is ook hetzelfde als een schrift tekenen. Staat er meteen achter. Vers 9. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen, namelijk een schrift tekenen. Want een gebod is een schrift, dat weten weinigen, maar wet is alleen wet als het opgeschreven is. Een wetgeleerde is per definitie schriftgeleerde en andersom. Ja, dat is zo. Mijn geboden bewaren is mijn woorden bewaren. En dus mijn schriften bewaren, onderzoek de schriften. Het is absoluut hetzelfde. Wet is alleen wet als het opgetekend is en bekrachtigd is door handtekening. Dus nu uw koning zult een gebod bevestigen is hetzelfde als een sterk gebod maken uit vers 8. Het is ook hetzelfde als een schrift tekenen, nog steeds in vers 9. En dat blijkt ook, want het staat in vers 10. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Leuk, hè, schrift en gebod. Hetzelfde. Als het niet hetzelfde is, is het een schriftelijk gebod. Een gebod, zwart of wit, maar dat is per definitie zo, hè. En een verbond of gebod versterken of sterk maken of bevestigen of bekrachtigen wil gewoon zeggen dat er een handtekening onder gezet wordt. Dat is alles. En dat is in het Nederlands nog steeds zo. Want een gebod, een wet, een verbond bekrachtigen doet men inderdaad simpelweg door er een handtekening onder te zetten. En bekrachtigen is toch bevestigen of sterk maken, vastmaken. Nou, dus al die andere verklaringen mag u dus rustig weer vergeten. Als dus in Daniël 9 vers 27 staat, hij zal velen het verbond versterken, dan wordt er inderdaad een handtekening gezet onder een verbond wat op dat moment gesloten wordt. Niet hersteld wordt, niet weer uit de kast wordt opgediept of zoiets. Zo, want het was wat slap, maar nou maak het weer stevig. Helemaal niet. Het is gewoon een nieuw verbond dat bekrachtigd wordt door een handtekening eronder te zetten. En het is eigenlijk nog anders, want het schijnt zo te zijn dat het lid wordt voor verbond, het verbond namelijk, dat het lid wordt ervoor niet voor verbond moet staan, maar voor velen. Er schijnt te moeten staan, hij zal de velen verbond versterken. En waar het om gaat is dat voor velen inderdaad dat lidwoord moet. Hij zal namelijk met de velen, een verbond sluiten. Het verschil tussen velen en de velen is dat velen is nogal onbepaald. En de velen met het bepaald lidwoord ervoor bepaalt ineens wie het zijn. En die velen worden dan ook bekend verondersteld. De velen zijn uiteraard gewoon de vele Joden die deel uitmaken van de Joodse staat en eventueel wonen in de Joodse stad. En zij worden onderscheiden van velen uit de Joden die inderdaad geen deel uitmaken van de Joodse staat en stad, die geen Zionisten zijn enzovoort. Kortom, die niks met Joods nationalisme willen te maken hebben. En dat zijn er nogal wat en de reden daarvoor is ook heel gemakkelijk. De eerste reden daarvoor is ongetwijfeld dat het nogal duur is om Zionisten te zijn. Nou goed, en dat lijkt me een goed argument voor een Jood, of niet? Waarmee ik maar gezegd wil hebben, want dat is mijn enige doel. Ik wil maar gezegd hebben dat maar een klein deel van de Joden in de wereld ook daadwerkelijk Zionist is. En een nog kleiner deel daarvan woont ook werkelijk in de Joodse staat en heeft de Israëlische burgerschap, om het zo te zeggen. En wat hier gezegd wordt, is dat een verbond gemaakt wordt met de velen van de Joodse staat en stad, want dat staat er, uw volk en uw stad. En dus is het de aanduiding van de Joodse staat, de staat Israël, feitelijk de tegenwoordige staat Israël. Met hen zal een verbond gesloten worden en hij zal dat doen. Let er ook op dat er niet staat en zij, dat wil zeggen een anderen of een ander volk, zal met de Joodse staat een verbond sluiten. Dat wordt wel dikwijls zo gelezen, maar dat staat er niet. Er staat gewoon hij, enkelvoud, een vorst die komen zal, uit vers 26 namelijk. Hij zal met velen een verbond versterken. En het leuke is dat hij dus ook vorst heet, hè? Er staat namelijk zo'n beetje halverwege vers 26, een volk des vorsten, een volk van de vorst, het wel komen zal, dat wil zeggen dat volk zal komen, zal de stad in het heiland, en het heiligdom verderven, dat is in het verleden gebeurd, maar het neemt niet weg dat ook aangekondigd wordt de komst van een vorst, een andere kroonprins, en die koning zou worden. En met die figuur, die koning zou worden, omdat die vorst is, kroonprins is, met die figuur zal de Joodse staat een verbond sluiten. Niet met een koning of een andere leider van een van die andere machten daar, maar met iemand die dat later, die dat zal worden. Die leider van een volk of wie zelfs zal worden. En dat bevestigt wat ik vorig jaar hier gezegd heb. Ik geloof dat het verbond gesloten wordt met de leider der Palestijnen. Dus niet met koning Hussein of van Jordanië of iets dergelijks. Of, weet u wel, niet een van de, ook niet met president, weet ik veel, hoe ze allemaal heten mogen. Kunnen ze beter geen eer aan doen de namen te noemen. Maar goed, maar niet met de leiders van een van die buitenlandse mogendheden, ook niet met de leiders van een van die 10 staten. Want het gaat niet om die 10, het gaat om een ander die tussen die 10 omhoog zou komen. Van geheel andere aard. En dat is als u mij vraagt dus. Dat zijn de Palestijnen, als je het als volk zou moeten aanduiden. Maar die hij, die vorst, is uiteraard de leider van de Palestijnen, waarvan wij weten dat hij later ook koning zal worden. Namelijk koning in of van Babel. Ja. Terwijl Babel ook nog steeds geen hoofdstad is, hè? Moet allemaal nog gebeuren. Maar ziet u hoe nauwkeurig het staat? Dus hij, die figuur, die vorst, die komen zal. Dan heb je dus 2 kroonpretendenten, de vorst met wie Israël een verbond zal sluiten en een andere vorst, namelijk Messias. Messias de vorst. En tussen die 2 gaat het. En beide zullen in de toekomst geopenbaard worden als koning. De een van Babel, de andere van Jeruzalem. En nou is de vraag, wie het wint? Nou ja, wie het langst leeft, maar dat weten wij. Wie de langste adem heeft, heet zoiets, hè? Mooie uitdrukking vind ik dat. Wie het langst leeft. Wie het langst de adem heeft, is eigenlijk de gedachte. En dat is uiteraard onze heiland, de Heer Jezus Christus. Maar vergis u niet, het is de koning van Babel met zijn leger en zijn helpers, zijn lichaam. En het is de koning van Jeruzalem met zijn lichaam, zodat u nog ziet dat wij recht tegenover de Palestijnen zullen komen staan. Met hun 10 tenen. Goed. Ik kan het nooit laten. Nou goed. Hij zal met de velen een verbond sluiten. En er staat bij 1 week, dat wil zeggen dat het een verbond is voorlopig, een verbond voor 7 jaar. Maar het merkwaardig is dat die week van dat verbond tegelijkertijd de 70ste week van Daniël is. Dat kan niet missen. En dan staat er, en in de helft der week zal het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, zodat de 70ste week van Daniël zijn in periode van 7 jaren verdeeld wordt in 2 gelijke perioden van elk 3,5 jaren. En aangezien 1 jaar van 360 dagen 1 tijd bleek te zijn, zoals we aan het begin van deze morgen al om een of andere reden uitgerekend hebben, is het dus zo dat 3,5 jaar hetzelfde is als 1 tijd, tijden en 1/2 tijd. He? Het gaat om precies dezelfde ding. Waarbij ik moet zeggen dat niet in het Grieks, maar wel dezelfde uitdrukking in het Hebreeuws, tijd, tijden en 1/2 tijd, traditioneel gelezen wordt als tijd, dubbele tijd en 1/2 tijd. En dan is het een leuke uitdrukking. Tijd en dan aan de ene kant verdubbeld en aan de andere kant gehalveerd. Tegenovergestelde dus. Tijd, tijden en 1/2 tijd. En dat is samen dan 3,5 tijd en dus ook 3,5 jaar. En aangezien zo'n jaar bestaat uit 12 maanden van 360 dagen, betekent het ook dat 3,5 jaar of tijd, tijden en 1/2 tijd hetzelfde is als 42 maanden. 3,5 maal 12 was vroeger altijd 42. Nog een keer. Nou goed. Wat hier dan staat is dat in het midden van de week, in de helft der week, het slachtoffer en het spijsoffer zal ophouden. De meest voor de hand liggende gedachte is dat het verbond wat gesloten wordt tussen de staat Israël en de Palestijnen, want laat ik het maar dan gewoon zeggen, nu een beetje populair, hè, onder andere inhoudt dat kennelijk de Joden toestemming krijgen om op zijn minst slachtoffer en spijsoffer in te stellen. Weer. Waar? In de tempel? Nou, laten we zeggen op de heilige plaats, want dat is de term die in het boek Daniël daarvoor gebruikt wordt. Het heiligdom, dan wel de heilige plaats. Het woord tempel, dat is, zou ik in dat verband liever niet willen noemen. Maar goed, het blijkt dan dat er iets met dat verbond misgaat, halverwege. Wij weten dat ook en wij hebben dat, meen ik, ook vorig jaar besproken. Want het punt is dat Israël wel een verbond kan sluiten met de Palestijnen, maar dat wil nog niet zeggen dat de grootmachten, de raden, het daar ook werkelijk mee eens zijn. En de kans is groot dat ze loeren op een mogelijkheid om daar weer roet in het eten te gooien, dan wel de knuppel in het hoenderhok. En dat gebeurt ook, want wij hebben uit de profetie inmiddels geleerd dat gedurende, of althans in de tweede helft van de 70ste week, in elk geval de Russen zich met de gang van zaken bemoeien, want zij zijn het die aan het einde van de 70ste week verantwoordelijk zijn, naar de mens gesproken althans, voor de definitieve val van Jeruzalem. Ja, ik kan het moeilijk allemaal nu gaan staan vertellen, maar zo is het nou eenmaal. De gedachte is namelijk dat de Joodse staat een verbond heeft met de Palestijnen, maar in het midden van de week, dus dan na 3,5 jaar, laten we zeggen, blijkt dat verbond niet zoveel meer waard te zijn, wordt het verbroken. Dat is niet de goede uitdrukking, geloof ik. Ik geloof niet dat het er staat. Wordt dikwijls gezegd, maar ik geloof niet dat het er staat. Waar het om gaat is dat het verbond inderdaad niet zo gek veel waard is, want er bemoeien zich anderen mee. In elk geval is het zo dat dat vanaf het midden van de week de offers worden weggenomen en dat dan tot het einde toe, want dat staat er per slotverrekening al in vers 26 en nu ook in vers 27, tot het einde toe is er verwoesting. Blijf hier maar onder. En verwoesting is uiteraard hetzelfde als verderf. Want het punt is dat men gedurende 3,5 jaar vrede heeft met de grootste directe vijand die er is. De minst betrouwbare van allemaal, zal ik maar zeggen, en daarom de gevaarlijkste. De Palestijnen namelijk. Want als men daar vrede mee heeft, dan is dan lijkt het grootste probleem opgelost. Maar het is wat 1 Thessalonicenzen 5 zei. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. Dat is uiteraard vanaf het begin van de 70ste week van Daniël, omdat men een verbond heeft. Een vredesverbond, wat anders. Dan zal haast het verderf hen overkomen. In de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En dus tot het einde toe. Zoals het hier staat. Want dat staat ook in, in het laatste deel van vers 27. Hij zal slachtoffer en spijsoffer doen ophouden en over de gruwelijke vleugel, wat het dan ook wezen mag, zal een verwoeste zijn ook tot de vereinding toe. Die vastelijk besloten zijn, zal uitgestort worden over de verwoeste. Ik lees het bij voorkeur heel snel, omdat de vertaling een beetje twijfelachtig is. Maar de gedachte is dat wat vast besloten is, namelijk verwoesting, ook tot het einde toe zal komen. Tot het einde van wat? Tot het einde van de 70ste week. Maar dan, na de 70ste week, wat is er dan? Het Messiaanse Rijk. Zodat je maar ziet dat uit deze profetie in ieder geval blijkt dat het koninkrijk aan het Joodse volk opgericht zal worden, officieel of geopenbaard zal worden op het moment dat heel de Joodse staat en de stad verwoest is. Waarna de volgende vraag zou moeten zijn, maar waar wordt het dan openbaar als stad en staat verwoest zijn? En is het antwoord, Jeremia 31, vers 2. Het volk van overgeblevenen, het overblijfsel van het volk van overgeblevenen van het zwaard, de ijzeren roede, heeft genade gevonden. Het nieuwe verbond, de Messias, troon der genade, heeft genade gevonden in de woestijn. Want in de woestijn heeft dat volk een plaats haar van God bereid. Was er eerder ook al natuurlijk, maar niettemin, dat is wat Openbaring 12 daar dan verder over zegt. Nou, ja. Bergen en wildernissen zijn synoniem voor woestijn, maar het hangt er vanaf waar het staat. Het hoeft niet. Het gebergte, de term gebergte, is in ieder geval synoniem met woestijn. Ja. Ruw terrein waar geen leven mogelijk is. En voor wildernis geldt precies hetzelfde. Strikt genomen is het eigenlijk zo dat wildernis en woestijn min of meer tegenovergesteld zijn. Woestijn veronderstelt in het Nederlands, in gewoon Nederlands, dat er niks groeit, dat er niks is, dat het kaal is. Wildernis veronderstelt dat het helemaal vol staat. En in beide gevallen is het nogal woest. In beide gevallen noemt men dat ook woest. He. Maar het gaat erom dat het een grote chaos en wanorde is enzovoort, en dat er geen leven mogelijk is. Maar inderdaad, de plaats in de woestijn die voor Israël bereid is, heet dan ook bij gelegenheid het gebergte Paran. En dan is het dus een gebergte. Soms wordt de term wildernis gebruikt, maar meestal gewoon woestijn. Want het ligt ook inderdaad in wat wij een woestijn noemen, maar niettemin in de bergen. Petra. Stad Petra in het Hebreeuws. Sela. Maar goed, dat is nou even niet aan de orde. Wat wel aan de orde is, is deze tijdrekening. Dat hier uit Daniel 9 blijkt dat 69 maal 7 jaar tot het verleden behoort. 483 jaar. Ik meen 172.880 dagen of zoiets. Hè, goed onthouden heb. Dat het behoort tot het verleden. En in de toekomst verschijnt dan nog de 70ste week van Daniel. Die verband is dan met twee perioden, twee helften van die 70ste week. 3,5 jaar van vrede en geen gevaar. 3,5 jaar van haastig verderf. Of 3,5 jaar van een verbond met de grootste tegenstander. En dan nog 3,5 jaar waarin dat verbond niks waard blijkt te zijn. Maar dat komt omdat inderdaad andere volkeren zich met de Joodse staat bemoeien. En het eindigt dan ook met de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Nou blader ik toch terug. Ik doe mijn best zo snel mogelijk uit Daniel weer weg te zijn. Maar ik blader toch terug naar Openbaring 12. Eerst even naar Openbaring 12. Waar de vrouw baarde een mannelijke zoon, de roeping van de gemeente uit Israël, die al de heidenen zoende met de ijzeren roede en een kind werd weggerukt tot God en zijn troon en de vrouw vluchtte in de woestijn. Alwaar zij een plaats had van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen, waarna natuurlijk maar één vraagje overblijft. Deze 1260 dagen, is dat de eerste helft of de tweede helft van de 70ste week van Daniel? Want die 1260 staan er al, hè? 3,5 jaar, 3,5 met 360 dagen, is inderdaad 1260 dagen. Maar dat geldt zowel voor de eerste als voor de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Ja. Nou, het is natuurlijk makkelijk, ze moet bewaard worden, Israël moet bewaard worden voor de grote verdrukking in elk geval. En aangezien, dat heb ik nog niet gezegd, maar aangezien de grote verdrukking pas begint in het midden van de 70ste week van Daniel, want de eerste helft is immers vrede en zonder gevaar, weten we dus sowieso wel dat die 1260 dagen de tweede helft van de 70ste week van Daniel moeten zijn. Dat zo is, blijft ook alweer geen enkele twijfel. Want als ik, dan doe ik het expres helemaal achter in de ochtend, hè, doe ik helemaal expres. Dan kan ik hem met een verschrikkelijke snelheid doorheen en achteraf zeggen, ja, dat komt omdat ik zo weinig tijd had. Doe ik het op zijn. Nou goed, hoor, dan ga ik even naar Matteüs 24. Als het dan niet duidelijk is, dan hoor ik het in de loop van de rest van de dag wel. Dan weet ik precies waar ik vanavond nog op in moet gaan. En ik ben al vermaand dat ik niet al te lang mag spreken vanavond. Dus, goed. Matteüs 24, vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats. Dat wil zeggen, niet Daniel stond in de heilige plaats, maar wel de gruwel der verwoesting waar Daniel over sprak. En Daniel sprak daarover in Daniel 11 enzovoorts, Daniel 12 maar, en Daniel 8. Maar ook in Daniel 9 al viel het niet op. Want de gedachte is dat deze gruwel der verwoesting niks anders is dan een afgodsbeeld. Een beeld gewijd aan de god Maüzim. Dan wel een beeld gewijd aan de koning of god van Babel. Want dat is toch hetzelfde. Heb je die? Goed. Het beeld dus wat opgericht zal worden zoals het ook staat in Openbaring 13. Het beeld van het beest heet het daar. Hetgeen dus niet de computer was in Brussel in 1967 of iets dergelijks. Hè? Maar een beeld, in ieder geval in Babel en in nog een paar plaatsen, maar waarschijnlijk ook in Jeruzalem. Nee, zeker ook in Jeruzalem. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen, niet aan van iets uit zijn huis weg te nemen, die op de akker is keren, niet wederom het klederen weg te nemen, maar wederbevruchtende zogende vrouwen in die dagen, toch bid dat die vlucht niet geschieden des winters nog op de Sabbat, want er rijden geen treinen, er rijden geen bussen, er is geen openbaar vervoer. En kun je dus land niet uit, en je hebt haast. Want er staat, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld, tot nu toe en ook niet zijn zal. Want deze gruwel der verwoesting wordt opgericht inderdaad in het midden van de 70ste week. En daarvan staat dan vervolgens, dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet geweest is. Dat is dus de grote verdrukking. En de gruwel wordt dus opgericht, zal ik dan maar zeggen, achtgodsbeeld hoor. De gruwel wordt opgericht in het midden van de 70ste week. En daarna krijg je de grote verdrukking. Ofwel het haastig verderf. Ofwel verwoesting tot het einde toe. We hebben die term allemaal al gezien. De grote verdrukking. In ieder geval tot aan het einde van de 70ste week van Daniel. En die begint in het midden van de 70ste week. En waarom staat er nou dat men zoveel haast moet nemen om inderdaad het land uit te vluchten? Nou ja, dat is makkelijk. Genoeg. Die in Judea zijn vlieden naar de bergen. Daar heb je de bergen. Welk gebergte? Nou, als ik het zeggen mag, het gebergte van Paran. Want daar ligt Petra. Daar is die plaats. Maar goed. Maar waarom heeft men zoveel haast? Ja, kennelijk omdat binnen afzienbare tijd, binnen enige minuten, seconden, dan wel uren, de grenzen dichtgaan of zo. Toch? Ja, kijk, er hoeft maar iets te gebeuren. De grenzen gaan dicht. Als de calamiteiten zich voordoen, in de internationale verhouding is het eerste wat er gebeurt, de grenzen dichtgaan. Het vervoer wordt stilgelegd en zo. Dan kun je er niet meer uit. En dan zit je als een rat in de val. Dat is het verhaal. Dus waarom heeft men zo'n haast? Omdat het de laatste vluchtmogelijkheid is. Men is eigenlijk namelijk al in Hebreeën 13 in elk geval opgeroepen om veel eerder de stad te verlaten en buiten de legerplaats te gaan. Wij doen dat ook in onze dagen. En dan zeggen we niet letterlijk Jeruzalem, wellicht, maar ik zeg u dat het beter is om ook maar letterlijk Jeruzalem te verlaten. Buiten de legerplaats. Kan zoveel niet schelen, maar als Jeruzalem wat voor je betekent, kun je het beter verlaten. Want als het wat betekent, Als het dat betekent, dan houdt het toch in elk geval in dat het verwoest zal worden, de toorn Gods daar over Jeruzalem zal beginnen. Men wordt dus opgeroepen Jeruzalem te verlaten. Bovendien, het is een heel eenvoudige gedachte, Israël, het Joodse volk bedoel ik eigenlijk, is verstrooid geworden uit Jeruzalem vanwege ongeloof. Wat denk je dan dat er gebeurt als in ongeloof terugkeert? Dan komt gewoon hetzelfde oordeel opnieuw. Minstens. Dat kan toch niet anders? Als God in het verleden een ongelovig volk uit de stad verwijderd heeft, en dan zeg ik het heel netjes, dan zal hij dat toch zeker ook doen als het in datzelfde ongeloof, brutaal weg, want zo heet zoiets, terugkeert op dezelfde plaats. En dat is ook inderdaad wat er gaat gebeuren. En dus zegt de Heer tegen Lot, ga maar uit Sodom, want er komt een oordeel. En dus zegt de Heer tot de gelovigen in het algemeen, ga maar uit Jeruzalem, want er komt een oordeel. Ga trouwens maar helemaal buiten de lege plaats, want er komt een oordeel. Verlaat trouwens maar helemaal de tegenwoordige boze eeuw. En ga maar met vrijmoedigheid in naar de troon der genade, tot in het heiligdom op een verse levende weg. Enzovoorts. He, want er komt een oordeel over de hele wereld. En dat gebeurt ook. En voor zover we dat zelf niet kunnen, neemt de Heer ons weg als dat oordeel gaat komen. In ieder geval. En wel, meteen even zeggen, en wel hier. Aan het begin van de 70ste week, want de gemeente ontstond na de 69ste door de opstanding van Christus. En wordt dus voltooid voor de 70ste. Dat vind ik de meest logische verklaring, maar er zijn natuurlijk nogal wat schriftgedeelten die dat bevestigen. Door de opstanding van Christus zijn we met Christus gezet in de hemel. En deze hele bedeling lang worden wij verzameld, weggerukt voor het wereldrijk of voor de wereld of voor de Satan. Deze hele bedeling lang worden wij overgezet uit de dood in het leven, uit de duisternis in het licht, van de aarde naar de hemel enzovoort. En dat wordt met geweld voltooid op de dag van, nou ja, wat wij dan de opname noemen. Zo zit dat. En daarna begint de 70ste week. Dat is het verhaal. En zodra die 70ste week begint, is er nog maar één ding te zeggen tot Israël. Dat men moet geloven in de Heer Jezus Christus om zalig te worden. Maar als men de 1000 jaren wil binnengaan, zou men toch in ieder geval ook moeten doen wat Paulus al aan ons schreef in Hebreeën 13, de legerplaats verlaten namelijk. En wat er dan ook gebeurt volgens Openbaring 11 is het, meen ik, is dat twee getuigen, na de opname van de gemeente, twee getuigen het evangelie zullen prediken op de straten van Jeruzalem. Daarna worden ze overigens gedood. Maar ze doen dat in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Wie zou het anders moeten doen dan zij? Want wij zijn er niet. En alle gelovigen worden bij de opname opgenomen. Leuk, hè? Dus zit er weinig anders op dan de twee grote profeten van het Oude Testament, Mozes en Elia, te zenden om het evangelie te prediken aan Jeruzalem. Diezelfde Mozes en Elia, die samen met de Heer al werden voorgesteld aan de discipelen, een drie van de discipelen althans, op de berg der verheerlijking. Diezelfde twee dus, hè? Want ja, je hebt nou eenmaal twee getuigen nodig, want bij de mond van twee getuigen van Jehovah voor alle woord bestaan. En dat zijn dus Mozes en Elia, inderdaad, ja. En die prediken aan Jeruzalem, en aan het eind van hun prediking is er nog geen gelovig overblijfsel in Jeruzalem, weet u waarom niet? Omdat die lui gewoon gedaan hebben wat ze moesten doen. Ze hebben Jeruzalem verlaten. Ze zijn uitgegaan buiten de legerplaats. Nu helemaal puur letterlijk. En gegaan naar de plaats haar van God bereid in de woestijn. En de laatste mogelijkheid, de allerlaatste mogelijkheid om aan die vlucht deel te nemen, het uitgaan, de allerlaatste mogelijkheid is in het midden van de 70ste week wanneer dat beest, dat beeld van het beest, de gruwel der verwoesting wordt opgericht. Maar het kon wel eens zijn dat je te laat bent, want het blijkt een kwestie van seconden te zijn. Maar dan had je ook maar eerder moeten geloven in wat de twee getuigen zeiden. Want als je Mozes gelooft en Elia gelooft, dan geloof je in de Heer Jezus Christus. Want indien geen Mozes geloofd had, zou het geen mij geloofd hebben. Maar dat staat over het verleden al. Nou, dus dan ben ik weer even terug in gedachten in Openbaring 12. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Zijn deel. Uiteindelijk vervuld aan het begin van de 70ste week van Daniël. Voor de naderende draak. Want Israël, het Joodse staat, sluit dan een verbond met die figuur in wie die Satan openbaar zal worden. Want die draak krijgt gestalte in de persoon van de leider der Palestijnen, de Filistijnen. U weet het, Goliath, hè? Goliath. Goed. En dan staat er, en de vrouw, de zoon, mannelijke zoon, het weggerukken van zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn. Hoe lang vlucht zij naar de woestijn? Zolang als het kan. Hoe lang dan? 3,5 jaar. Net zo lang als dat de twee getuigen in Jeruzalem prediken. Dat is toch logisch? Zij prediken en ze vragen niet of de gelovigen alsjeblieft de hand op willen steken of naar voren willen komen. Maar ze vragen of de gelovigen alsjeblieft zo snel mogelijk de stad willen verlaten. Omdat het levensgevaarlijk is daar te blijven en omdat ze daar niet thuis horen. Omdat ze in ongeloof naar de stad gegaan zijn. En de Heer zei dat hij slechts de gelovigen zou verzamelen in zijn wederkomst. Dus, die weer uit. Dat is wat er gebeurt. De vrouw vlucht naar de woestijn. Schrijf die maar ergens tussen. Weinig systematisch overigens, maar je moet toch wat? De vrouw vlucht naar de woestijn. Gedurende 1260 dagen. Er was een plaats heeft haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. En die laatste 1260 dagen staat erbij. En dat is uiteraard de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Ja, gewoon bij de les blijven, dat is niet moeilijk. Hè? De mannelijke zoon wordt weggerot. Dat is het begin van de 70ste week van Daniel. De vrouw vlucht naar de woestijn tot aan het midden van de 70ste week van Daniel. Daarna kan niet meer. En ze wordt daar bewaard gedurende 1260 dagen. En dan ben je aan het eind van de 70ste week van Daniel. Nou, dat is het verhaal. Waarna... He? Waarna bovendien de vrouw nog 33 dagen onrein is en tot het heiligdom zal zij niet komen, want dat staat in Leviticus 12. He? Want daar staat dat als een vrouw een knechtje gebaard zal hebben, dan zal zij daarna 7 dagen onrein zijn. En dan na 7 dagen, dus op de 8e dag, zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. Wordt het jongetje besneden. En daarna zal zij nog 33 dagen blijven in het bloed harer reiniging. En tot het heiligdom zal zij niet komen. En als de jongen bovendien, maar dat is weer een andere wet. Als de jongen bovendien de baarmoeder opende als eerstgeborene, is hij bovendien bestemd voor het heiligdom. Dan moet hij naar het heiligdom gebracht worden zelfs. Heb u dat? Nou, dan maken we het verhaal zelf af. Namelijk, de vrouw... Israël van oudsher geeft geboorte aan de mannelijke zoon. De gemeente die weggerukt wordt op God en zijn troon. Ik zal even de lijnen doortrekken zo, hè. Dan bevalt zij van een knechtje, heet dat. Daarna is zij 7 dagen onrein. Leviticus 12. Daarna is zij 7 dagen onrein. Dat klopt, die staan al op het bord. De 70ste week van Daniel, zal ik maar zeggen, 7 jaren. Er staat ze 7 dagen onrein, maar dat geldt voor de letterlijke vrouw. Maar nu hebben we het over de vrouw in de overdrachtelijke betekenis. Zij is 7 dagen onrein, komt overeen met 7 jaren. Zijn de 70ste week van Daniel. Daarna zal zij 33 dagen blijven in een bloedharenreiniging. Klopt ook precies. Dan weten we meteen hoe lang de periode is tussen de 70ste week van Daniel en het begin van de 1000 jaren. Dat moet dus zijn 33 jaren. Dat kan niet missen. En dan gaan we nog even verder, want het staat: na die 7 dagen zal het vlees zijn voorhuid besneden worden. En de besnijdenis is een beeld van dood en opstanding. Eigenlijk gewoon van wedergeboorte. Van het wegnemen van het omhulsel, van de sluier, de bedekking. En wanneer wordt de omhulling, de bedekking weggenomen? Als de Heer aan het eind van de 70ste week, uiteraard als de heiligheid der heiligheden aan Israël verschijnt, als de opgewekte uit de dood met de litteken in zijn handen. Enzovoorts, op de olijven. Dat is dus deze gebeurtenis, dat komt dus precies... Na 7 en op de 8e. En dan vervolgens is het zo. Als de onreinheid van de kraamvrouw voorbij is. En de totale 40 dagen. In dit geval 40 jaren vervuld zijn. Dan zou zij toch die mannelijke zoon moeten brengen naar het heiligdom. Opdat die mannelijke zoon officieel aan God gewijd zou worden in de tempel. En dat is precies wat er gebeurt. Want aan het eind van deze totale periode verschijnt de Heer inderdaad in Jeruzalem als de hoge priester. Weet u nog wat ik van de week zei over Samuel? Mannelijk opende de baarmoeder, werd gebracht in de tempel en ging door in de praktijk, uiteraard, voor zoon van de hoge priester. En dus als hoge priester. Nou, daar gaat het nou maar om. De Heer Jezus zal aan het eind van die periode van 40 jaar inderdaad verschijnen. En zit op de troon van zijn vader David. De troon zijn de heerlijkheid. In Jeruzalem, want in die 33 jaar is inderdaad Jeruzalem weer herbouwd. En is daar de tempel in ieder geval een paleis gebouwd enzovoorts. En dan zal hij de volkeren officieel voor zijn aangezicht verzamelen. Satan ook binden, die nog steeds op de aarde is. En die Palestijnse leider die wordt geworpen in de afgrond. En dat soort dingen weer wat er allemaal bestaat. En dan begint officieel de periode van 1000 jaren. Waarin nog steeds zoveel zonde op aarde zal zijn. Omdat weliswaar de Satan gebonden is, maar de mens is er nog. Een zondige mens. Nee, net zo zondig als u en ik. Wel wedergeboren door genade zalig, althans zo begint het 1000 jaar rijk zal ik dan maar zeggen. Maar niettemin met nog steeds zonde in het hart, helaas. Maar goed, dat is weer een ander verhaal en wellicht hebben wij het daarover weer vanavond.